Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment, georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis, deel 11. Even later ziet hij de man al staan en werkelijk, hij wordt met veel getier in de kraag gepakt. De Duitsers lachen en hebben pret om die domme Jood die het waagt uit de rij te snappen. De politieman doet beslist niet zachtzinnig als hij hem door het deurtje van de overvalwagen duwt. De man neemt plaats achter het stuur. De SD-lui in de Doelenstraat weten wel raad met die saboteurs. Ze krijgen de kogel zonder pardon. Of hangen zullen ze, dat gebroed, aan de hoogste galg. Maar de agent rijdt hem regelrecht door de gevarenzone heen, naar de vrije wereld, buiten Amsterdam. Daar laat hij dan Sanders los, dicht bij een boerderij. Kruip daar maar in het hooi, raadt de goede agent hem, en zoek morgen ergens onderdak. Dan Sanders weet niet hoe hij de man bedanken moet. Hij is aan de dood ontsnapt, begrijpt hij nu wel. Het was levensgevaarlijk, die stunt. Voorzichtig sluipt hij naar de hem aangewezen hoeve en kruipt in het hooi. Nog natrillend over al zijn leden, ordent hij zijn gedachten. Hij is vrij, vrij, vrij. Tot zover is hij er doorheen, weet dan. Nu is het zaak om zo gauw mogelijk verder te trekken. Morgenochtend zal hij zich eerst op de stever tonen en om hulp vragen. Wellicht kunnen die mensen hem voorthelpen. Als het tenminste geen verkeerden zijn. Maar dat merkt hij gauw genoeg en dan pakt hij zich direct weg. Nu hij eenmaal de vrijheid geroken heeft, zal hij die tot elke prijs willen behouden. Na nog een uur wakker gelegen te hebben, prikken zijn ogen. Dan is doodmoe. Van al die vreselijke spanningen. En hij valt in een lichte slaap tot aan de morgen. Om 4 uur wordt hij wakker van het gerammel van melkbussen. Dan is klaar wakker en beseft in een ogenblik wat er aan de hand is en waar hij zich bevindt. Nu moet hij voorzichtig te werk gaan, weet dan. Als de mannen naar het weiland zijn om de koeien te melken, zal hij voor de dag komen. Wellicht is de boerin dan alleen thuis of met de meid. Maar voor vrouwen hoeft hij niet bang te zijn. Die kan hij wel aan, als het moet. Als hij later op de morgen aan de deur klopt, komt er een vrouw naar voren. Ze is wel gewend dat er vreemden aan de deur komen. Het zij om eten of om onderdak te krijgen. Ze staat hem vriendelijk te woord. En dan vertrouwt haar meteen. Deze mensen zijn uit goed hout gesneden. En als hij zijn verhaal doet, nodigt ze hem binnen. Arme Joden, mompelt zij zachtjes. Ze gaat haar gast voor naar de keuken en biedt hem een stoel aan. Heb je geen honger? Vraagt ze medelijdend. Nou en of, is het weerwoord van Dan Sanders. Hij voelt nu pas hoe'n honger hij heeft. Weldra geniet hij van het boerenbrood met boter en kaas. Dan nog een paar bekers verse melk. Wat kikkert hij daarvan op? Lekker. Straks komen de mannen thuis, zegt de vrouw op warme toon. Die zullen je wel vertellen hoe je verder moet komen. Ze hebben al meer met dat bijltje gehakt. Dan, wat is hij blij dat hij hier terecht is gekomen. Het zijn goede vaderlanders, daar hangt zo waar een portret van de koningin. Daar zijn de melkers al, zegt de boerin. De boer geeft Dan goede raad. De organisatie die hem kan voorthelpen heet het Engelandspiel. het Angelandspiel heeft al zoveel mannen verder geloodst. Met geheime zenders onderhouden ze contacten hier vandaan met Angeland. Ze ontvangen instructies om spionnen voor Angeland heen en weer te transporteren. Ook om gestrande vliegeniers weer naar hun eigen land te dirigeren. Hoeveel piloten hebben al van hun diensten gebruik gemaakt? Het zal er wel honderden zijn misschien. En zou hij, Dan Sanders, daar dan nu niet ook door geholpen kunnen worden? Hij hoopt het vurig. Het is anders wel gevaarlijk, hoor. De Duitsers lopen ook niet met oogkleppen op. Als ze er lucht van krijgen, zijn ze in staat om de hele onderneming zo om te zetten dat het hele spiel averechts werkt en dat de illegale vluchtelingen op slinkse manier in de val lopen. Het is oppassen geblazen. Maar de andere mannen, de knechts, stellen hem gerust. Het is altijd nog goed gegaan, hoor jong, voegde de boerin eraan toe. Ze ziet wel dat de jongen er niet erg gerust op is. Die woorden doen Dan goed. Die vrouw is zo moederlijk. De boer herneemt het woord en zegt: er is een vluchtweg expres voor Hollanders. Die gaat via de Pyreneeën naar Spanje en vandaar per boot naar Engeland. Dan knikt geruststellend. Uiteindelijk moet het toch gebeuren. Hij heeft aangezegd en nu moet hij ook bezeggen. Ik zal er zo gauw mogelijk werk van maken, beloofde baas van de Stee. Vanavond ga ik naar mijn vriend. Die weet de weg daartoe. Een week later vertrekt de jonge Dan al. Samen met een werker van de Engelandspiel. Bij het afscheid nemen wensende vrienden, waar hij onderdak vond, hem een goede reis toe en een behouden aankomst in Engeland. De boerin staart hun nieuwe vriend na, met de bede in het hart: o God, sta hem bij. En Lea Sanders, hoe is het daarmee afgelopen? Toen zij in Zaandam aankwam met de anderen, die ook meegevaren waren, ging alles vanzelf. Een medewerker van de geheime team legde de Zaanse koeriers in over de Jodin, die hij met de kindergroep had meegebracht. En zo kwam ze eerst in Zaandam terecht, bij een oud echtpaar. Vandaar naar de Veluwe. Daar zou ze haar vaste duikadres vinden. Bij een dominee nog wel, in een gezin met kleine kinderen. Dominee Verburg en zijn vrouw zijn echte christenen, die hun plicht verstaan. Hun plicht om de verdrukten te helpen, de vervolgden te nemen in hun huis. Lea kreeg een klein kamertje toegewezen, boven op de zolder. Een klein klapraam gaf uitzicht over de uitgestrekte bossen tussen de omliggende dorpen. Een bed en een stoel en een tafel maakten het meubilair uit. Het ziet er alles keurig en zindelijk uit. Hier kan ze best zijn, was Lea's eerste gedachte. De aardige mevrouw had haar naar boven gebracht en gezegd: hier is jouw domein. Ik hoop dat je het hier goed naar je zin zal hebben. En verder mag je net zoveel beneden komen als je maar wil, hoor. Hoor je? Die vriendelijke woorden hadden Lea goed gedaan. Ze heeft zoveel doorgemaakt de laatste dagen. Haar zenuwen waren tot op het uiterste gespannen. Maar door die liefderijke en volle behandeling is het of ze iets in haar losbreekt. Luid snikkend was ze voorover op het bed gevallen. Ze schreide al haar opgekropte verdriet uit. Mevrouw Verburg kreeg er zelfs tranen van in de ogen. Ze heeft al zoveel leed gezien in haar woning. De pastorie is een toevluchtsoord voor ontheemden, onderduikers en Joden, de een na de ander had ze voortgeholpen, Haar huis was een doorgangshuis. Maar dit meisje, ze had het al met de organisatie overlegd, zou ze voorgoed in huis nemen. Ze kan wel wat hulp gebruiken met haar talrijk kroost. Spontaan had ze haar arm om Lea's hals geslagen. Huil maar eens flink uit, had ze gezegd. Onmiddellijk had Lea haar tranen gedroogd. Met een punt van haar rok veegde ze haar ogen droog. Neemt u me niet kwalijk, had ze gezegd. Ik kan er niets aan doen dat ik huilen moet. Ik ben heus dankbaar. Mevrouw Verburg begrijpt haar volkomen. Het is niet dat Lea het niet goed naar haar zin heeft en het niet goed vindt op deze zolderkamer. Nee, ze zou misschien zelf ook zo reageren als ze in Lea's schoenen stond. Kom, kind, zegt ze, ik geloof je. Ze brengt Lea's bagage naar de achterzolder. Hier is een hang- en legkast. Daar kan ze haar kleren kwijt. De legplank bovenin is groot zat om haar ondergoed te bergen. Lea lacht door haar tranen heen. Wat bent u goed voor mij? Ze neemt zich voor om verder flink te zijn. Een bof dat zij haar kleren meegenomen heeft. Alles wat ze nodig heeft voor een lang verblijf, heeft ze van huis meegenomen. Ze meende immers naar het verre Duitsland te moeten worden getransporteerd. Het dringt opnieuw tot haar door, uit welk een groot gevaar zij is gered. Dankzij de Almachtige. Vreemd, maar nu Lea op eigen benen staat, moet ze veel ernstiger over de godsdienst denken. Het zijn hier christenen, dat heeft ze al lang begrepen. Een dominee nog wel, maar ze zal haar eigen standpunt over het geloof vasthouden. Ze zal er heus niet door worden besmet door wat de Goyims leren. Moeder zou haar vervloeken indien ze zou weten dat ze mee zou doen met de Messiasverering van die Jezus van Nazareth. Maar toch is Moe niet al te fel. Ze haat gewoon die Nazarener. Ze moet die dingen maar laten rusten. Overleg ze stelletjes. Ieder vrijlaten, dat is het beste maar. Deze mensen, ze geven haar toch onderdak en ze zullen haar te eten geven. En toen ze die verdere avond in de gezellige huiskamer zat, moest ze haar antipathie prijsgeven. Hoe komt het toch dat ze bij haar thuis en in de familie zo fel gekant zijn tegen de christenen? Is Maria Jacobs ook niet van die Messias beleidende groep onder de Joden? En wat een goede daden heeft zij al niet verricht. En moeder, ze houdt haar toch altijd op een afstand. Lea komt helemaal bij, nu ze bij de bescherming om zich heen voelt. Ze vertelt haar geschiedenis, hoe ze door een buurvrouw is geholpen. Alleen zit ze erover in dat de Duitsers wraak zullen nemen over haar wegblijven. De oproep waaraan ze geen gehoor heeft verleend. Oei, oei. Maar dominee Verburg praat haar die wroegende gedachte uit het hoofd. Hij heeft gehoord dat er grote razzia's op touw zijn gezet, massaal, omdat er velen geen gehoor geven aan de dwangmaatregelen van de arbeidssats, trekken de Duitsers er zelf op uit. Met massa's tegelijk worden de Amsterdamse Joden opgepakt en met geweld weggevoerd. Het is bar en boos. Wie weet, misschien is jouw geval in de grote opzet teloor gegaan. Lea knikt opgelucht. Wat de werkelijke reden was, kon dominee Verburg ook niet weten. Hij heeft nog nooit van haar vriend Bram da Costa gehoord. Een onopvallende jonge man, die voor de ordendienst werkt. Eén van de vele medewerkers van de Joodse Raad. Wie zal hem kennen? Lea hoopt dat hij wat voor haar en haar familie heeft kunnen doen. Die Bram is een handigert, wie weet. Je moet morgen eerst die gele ster maar van je kleren halen, hoor. Tort hem er maar van af, zegt mevrouw onverwachts. Lea kijkt naar het teken dat ze ter hoogte van haar hart op haar japon heeft bevestigd. Ze heeft er wel 20 ontvangen en op verschillende kledingstukken vastgehecht. Gelukkig dat ze die Davidster nu moet verwijderen. Voordat de kinderen uit bed komen, hoor, moet je dat ding van je jurk tornen, maande dominee. Kleine kinderen kunnen soms zoveel verklappen. Lea knikt instemmend. Ze zal er erg in hebben. Ze heeft wel een schaartje. Voordat ze naar bed gaan, neemt de dominee de Bijbel ter hand. Hij leest een stukje uit het Oude Testament. Lea kan de namen der profeten uit het hoofd. Op het Lyceum heeft ze les gehad in de Joodse boeken. Het is uit Jesaja. Ze luistert met aandacht, blij dat dominee juist dit schriftgedeelte kiest. De rustige stem van de predikant klinkt door de huiskamer. En het zal geschieden te dien dagen, dat het overblijfsel Israëls en de ontkomenen van het huis Jacobs niet meer steunen zullen op dien die hen geslagen heeft. Maar ze zullen steunen op den Heere, den heilige Israëls, oprechtiglijk. Het overblijfsel zal wederkeren. Het overblijfsel Jacobs tot den sterken God. Want hoewel uw volk, o Israël, is gelijk het zang der zee, zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren. De verdelging is vastelijk besloten, overvloeiende met gerechtigheid. Want ene verdelging, die vastelijk besloten is, zal de Heere Heere, daar hij er scharen doen, in het midden deze schansens langs. Het is een profetisch woord, dat aan tijden van de Assyrische wegvoering der kinderen Israëls werd gesproken door de profeet. Wanneer dit woord ook van toepassing is op deze tijd, dan ziet het er niet mooi uit voor het Jodendom. Dan, Lea, zou dan de verdelging vastelijk besloten zijn, zoals de Bijbel zegt? Er zal maar een klein overblijfsel zijn, staat er. Een overblijfsel dat zal wederkeren naar het woord door de Heere gesproken. Als de stem van de predikant zwijgt en hij de Bijbel dichtslaat, is het doodstil in de huiskamer. Alleen het getik van de oude stoeltjesklok wordt gehoord. Eindelijk verbreekt dominee Verburg de stilte. Er zal altijd een overblijfsel zijn, zegt hij met klem, ook in deze tijd. Wanneer de Jodenvervolgingen op zijn vals zijn, vult zijn vrouw aan. Ja, maar vrouw, verduidelijk dominee zijn woorden, ik bedoel hiermee ook het geestelijk overblijfsel van Israël. Natuurlijk, man, valt zijn vrouw hem bij, Gods woord heeft altijd een dubbele betekenis. Het is een tweesnijdend, scherp zwaard. Zo is het, vrouw, en zo moeten wij de woorden ook verklaren. Tweesnijdend is Gods woord, herhaalt hij. Dominee loopt naar het tafeltje waarop de Statenbijbel ligt. Het mooie oude boek met de koperen sloten heeft hij al wat geraadpleegd. Hij zoekt naar hetgeen hij straks heeft voorgelezen. Ja, daar staat het in de kanttekening. Hij leest hardop voor wat de Statenvertalers daarvan hebben aangetekend. En versta hierdoor de uitverkorenen Gods onder de Joden die God uit den algemenen ondergang gered had, aan die met een waar geloof op God vertrouwden en volstandig bleven. Het staat er duidelijk genoeg, begint dominee Verburg opnieuw. Het ware Israël, daar gaat het over, want het is niet al Israël wat Israël genaamd wordt. Lea knikt. Tot zover heeft zij het gesprek begrepen. Ze past het toe op de tijd van nu. Een overblijfsel zal er zijn. Een overblijfsel der verkiezing immers. Maar ze denkt dat hier het eigen volk alleen maar wordt bedoeld. Zij zijn immers het uitverkoren volk, het zaad van Abraham. Heeft deze man dit hoofdstuk expres gelezen? Vraagt Lea zich weifelend af. Het lijkt er wel op. Hij kijkt haar tenminste zo onderzoekend aan. De Joden zijn nog altijd Gods uitverkoren volk, hoor, zegt hij opeens tegen Lea. Maar de heidenen zijn en worden ook geroepen tot de zaligheid. Maar de komst van de Messias in het vlees wordt het volk van God ook onder hen gebracht. Daar is dan een overblijfsel der verkiezing naar de genade Gods. Lea kan al die woorden niet volgen. De Messias, ja, die moet nog komen en deze mensen zeggen dat hij alreeds op aarde is verschenen. Ze knikt maar wat. Ze wil er niet diep op ingaan. Ze hoopt alleen dat ook zij en alle verdrevenen uit de Jodenbuurt morgen horen tot degene. Die zullen wederkeren in Amsterdam. Het kamp Westerbork ligt te midden van de Drentse zandgronden. Het kamp is een dorp op zich. Voor de oorlog gebouwd door de Nederlandse regering om de vervolgde Joden uit Duitsland die hierheen vluchten op te vangen. Er was een kampwinkel, een slager, een bakker, een kapper en zelfs ook een school. Maar toen Duitsland Holland bezette, wisten de overheersers een andere bestemming voor dit apart gelegen oord. Het werd een doorgangsleger voor Nederlandse gevangenen die later naar Duitsland werden getransporteerd. Toen de Jodenvervolgingen in volle gang waren, raakte het kamp overbevolkt. Het werd steeds meer verwaarloosd en zag er op den duur vuil en vies uit. Daarbij tierde het ongedierte, zoals luizen en vlooien, steeds weliger. Ondanks dat er met Liesel werd gewerkt, bleef het ongemak bestaan. Toch was er te leven, vergeleken met de vreselijke concentratiekampen in Duitsland, waar dood en verderf rondwaarden en de nazi-terreur geen grenzen kende. Bram da Costa en Ruben Stockfish zijn meegekomen met het laatste transport van oktober. De vrienden werkten beide bij de ordendienst en zijn hier in Westerbork weer aangesteld als ordebewakers. Ze sjouwen met tonnen water en stroozakken als er een transport Joden wordt opgesteld. Met karren waarop de zieken liggen, lopen ze achter de rij Joden aan. Ze vergezellen de volksgenoten tot op het perron. De watertonnen moeten mee en de zieken ook. Hun namen staan immers op de lijst. De ordendienst heeft hen uitgezocht en een hoge Duitser heeft zijn goedkeuring gegeven. Er is geen verandering meer mogelijk. Bevel is bevel, zeggen de nazi-leiders. De SS'er zag nou toe dat het aantal klopte. De nazi-kampen moeten vol worden. Himmler moet zijn Joden hebben. Duizenden en duizenden. Dat ruimt op, zagen de onderdrukkers. Aan hun zijde is macht en de eindlozing vindt voortgang. Het Jodenvraagstuk wordt opgelost. Moeder Sanders is bezig om de vloer van de barak aan te vegen. Dat is haar werk. En straks moet ze de bedden van Lisbeth en haarzelf nog even opmaken. Ze probeert door de vuile ruitjes met de gore gordijnen naar buiten te kijken. Het is koud vandaag. Ze hebben weinig verwarming hier. Zou Lisbeth nog niet komen? Ze is naar de kampschool en kan ieder ogenblik thuiskomen. Eva Kompers gaat met haar mee. Weet net als altijd, net als vroeger in Amsterdam, Rabbi Wolf geeft les in verschillende vakken. Wat is ze blij dat die kinderen daarheen kunnen. Het geeft afleiding en ze leren intussen nog wat. Toch leven ze in grote spanning, telkens weer. Dat zij nog zo lang hier mogen blijven, is Sarah een wonder. Het heeft vast te maken met het feit dat Bram da Costa in de ordendienst werkzaam is. Vrouw Kompers en Eva, ze waren hetzelfde. Misschien door Ruben. Toch zal het niet altijd duren, rekent ze. Eens komt misschien toch de dag dat ook zij op transport zal moeten naar Duitsland. Ze heeft vernomen dat haar ouders in Vught terecht zijn gekomen. Via de mannen van de ordendienst. De leiders is dat aan de weet gekomen. Zij spreken vaak medewerkers van het Rode Kruis, weet je. Ze kan zich nauwelijks meer indenken hoe de oude mensen eruit zien. Haar eigen omstandigheden nemen haar zo in beslag dat ze zich geen rekenschap kan geven van wat er zich in de rest van de wereld afspeelt. Elke nacht, van maandag op dinsdag, worden de namen bekendgemaakt van degene die op transport moeten. Als desnachts opeens de lichten aangaan, dan horen ze wie er mee moet. Als die lijst wordt afgelezen, beeft ze soms van angst. Is dat voorbij, dan valt er een pak van haar hart. Elke week is er één. En de oorlog zal toch niet meer zo heel lang duren? Als de bevrijding komt, dan is alle leed geleden, denkt ze dan weer hoopvol. Ha, daar is Lisbeth. Ze heeft een schoolschrift bij zich. Ze moet thuis wat algebra-sommen maken. Rekenen is nooit haar sterkste vak geweest. Moe, roept Lisbeth opgewonden. Rabbi Wolf zegt dat we het Chanukka-feest gewoon vieren, op school, in het grootste lokaal. Daar is plaats genoeg. Alle kinderen kunnen daar bij elkaar feest vieren. Saar ziet haar dochtertje aan met een verbaasde blik. Hoe is het in de wereld mogelijk dat dat hier wordt toegestaan? Maar Lisbeth houdt stijf en strak vol dat de meester het zelf gezegd heeft, heus. Vraag het maar aan Eva Kompers als ze mij morgen opkomt halen. Saar knapt er helemaal van op. Het inwijdingsfeest is een vrolijk feest met allerlei spelletjes en cadeautjes. Maar daar zal wel niet veel van komen, alhoewel je voor geld nog veel kunt doen hier. Er wordt nogal eens gesjacherd met de handelaars die het kamp van voedsel moeten voorzien. Het Chanukka-feest, het lichtfeest, dat ongeveer gelijk valt met de kerstdagen van de christenen, heeft ook zijn eigen betekenis. De geschiedenis van het Chanukka-feest is overbekend onder hen. Ze verheugt er zich al op dat meester Wolf dat verhaal zal vertellen. Is er ook een Chanukka-lamp in dit kamp, wil Saar weten. O ja, mam, haast Lisbeth zich om de vraag van haar moeder te beantwoorden. Er zijn houten menora's en Chanukka-lampen genoeg. Jongens van de school hebben die zelf gemaakt. Saar moet denken aan de mooie kandelaars die ze heeft moeten inleveren. Toch jammer. Maar als ze maar levend uit deze oorlog komen, dan zal ze dankbaar zijn. Ze verzint een manier om zelf ook wat kaarsen te kopen. Ze heeft nog genoeg geld bij zich. In de voering van haar winterjas zit een geheime zak, waarin het papiergeld zit. Ze zou wel willen dat ze haar vrijheid mee kon kopen. Haar vrijheid en die van Lisbeth. Er worden grote sommen gelds betaald, weet ze, voor die omkoperij. Het zijn meest weermachtssoldaten die zich tot dat gevaarlijke werk lenen. Kon Bram da Costa maar eens wat versieren. Ze heeft intussen wel vernomen wat hij voor Lea heeft gedaan. Afijn, ze zal er toch maar eens naar informeren. Al lijkt het haar bijna onmogelijk. Ze heeft er al der geld voor over. Dank u wel voor uw aandacht.